Maar vind je het niet geweldig hoe goed de gemeente naar jou luistert? Niet op eigen initiatief beginnen, kijken naar de zangleider. Compliment! Het is maar een vakantiebaantje, zei ze. Maar weet je, dat je in het eerste lied al gelijk bovenop het thema van vanmorgen zit. Weet je nog wat je hebt gezongen? Elkeen die dorst heeft komen. Heldere waterstromen. Daar wil ik vanmorgen met u over spreken. Zoekt u het maar op. Uit Johannes hoofdstuk 7. Woorden van Jezus. Johannes 7, vers 37 tot 39. Daar lezen we. Op de laatste dag, het hoogtepunt van het feest, stond Jezus in de tempel. En hij riep: laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken. Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft. Zo zegt de schrift. En hiermee doelde hij op de geest die zij die in hem geloofden zouden ontvangen. De geest was er namelijk nog niet, want Jezus was nog niet tot Gods majesteit verheven. Wat een uitspraak van Jezus. Laat ieder die dorst heeft tot mij komen. Waar is hij op dat moment dat hij dit zegt? In de tempel, we hebben het gelezen. In de tempel, ja. En wanneer zegt hij dat? Op het hoogtepunt van het feest, ook dat hebben we gelezen. Maar over welk feest gaat het dan? Het loofhuttenfeest, ja. Als je je Bijbel open hebt geslagen, mee hebt gelezen, dan zie je dat boven de pericoop staan. Je leest het ook in hoofdstuk 7, vers 2. Het loofhuttenfeest, dat is niet zo'n bekend feest voor ons. Wanneer wordt het gevierd? Ja, september, oktober, de maand Tisri. En het begint eigenlijk al een week voordat het feest begint met Grote Verzoendag. Grote Verzoendag en een week later Loofhuttenfeest. Het is de derde van de grote feesten die God instelt. Het paasfeest, het feest van de ongezuurde broden, april. 7 weken daarna Pinksteren, het wekenfeest. En dan in oktober dat Loofhuttenfeest. En dat loofhuttenfeest, dat is het vrolijkste van alle feesten. Al die feesten zijn feitelijk oogstfeesten. Het begint met de oogst in april, de gerstenoogst. Dan 7 weken later de tarweoogst, die wordt binnengehaald. En dan aan het eind van de rit, september, oktober, worden de druiven binnengehaald. Alle oogsten zijn binnengehaald. Het wordt daarom ook wel het feest van de inzameling genoemd. Het inzamelingsfeest. Je leest dat in Exodus 34. Ik laat het je even zien. Vier het wekenfeest, Pinksterfeest. Wanneer je de eerste opbrengst van de tarweoogst binnenhaalt. En het inzamelingsfeest wanneer het jaar ten einde loopt. Een inzamelingsfeest. Dat is het loofhuttenfeest. Men kijkt dan terug op het jaar dat ten einde loopt. En wat heeft de Heer weer rijkelijk voorzien? Er is vroege regen geweest, er is late regen geweest. Er is een rijke gerstenoogst, een rijke tarweoogst, een rijke druivenoogst geweest. En de Heer heeft vergeving geschonken over alles wat niet goed ging. Op grote verzoendag, dat notabene slechts 7 dagen voordat loofhuttenfeest wordt gevierd. En in dat loofhuttenfeest viert men de tocht door de woestijn en ook die aankomst in Kanaan. Wat een zegen! Alle reden om dankbaar te zijn. Ja, alle reden om uitbundig feest te vieren. En dat is ook precies wat God wil. We hebben een God die houdt van uitbundig feestvieren. Dat zie je ook staan in Deuteronomium 16. Wanneer het graan is gedorst, gerst en tarwe, en de druiven zijn geperst, moet u gedurende 7 dagen het loofhuttenfeest vieren. Vier dan uitbundig feest. Moeten wij Hollanders misschien nog wel wat meer leren. Samen met uw zonen en dochters, uw slaven, uw slavinnen en de levieten, de vreemdelingen, de weduwen en de wezen die bij u in de stad wonen. Met andere woorden, alle mensen die kunnen komen, mogen komen. 7 dagen lang moet u voor de Heer uw God feest vieren op de plaats van zijn keuze. En Mozes zegt dit als ze nog niet in het land wonen. Natuurlijk, als ze eenmaal in het land wonen en die tempel is gebouwd, dan is dat de plaats waar het feest gevierd wordt. Hij zal immers al uw werk zegenen en u een rijke oogst geven, zodat u uitbundig feest kunt vieren. Wat een belofte. Wat een belofte. En Jezus is hier in Johannes 7 op dit feest. En dan is Jezus al 3 jaar aan het prediken. Hij is al 3 jaar rondgegaan. Zijn evangelie van het koninkrijk van de hemel gepredikt. Je zou zeggen, hij is in de laatste fase van zijn werk op aarde terechtgekomen. Het is nog maar 1/2 jaar. Wanneer dat, totdat dat paasfeest aanbreekt, waarin Jezus sterft voor de zonde van de wereld en opstaat om alle mensen te rechtvaardigen. En wat is er in die 3 jaar die aan dit moment hier in Johannes 7 vooraf gaat, ongelooflijk veel gebeurd. Jezus heeft... Ligt het hier aan? De ontvanger. Zo beter? Wat is er in die 3 jaar dat Jezus rondgaat, dus dat die 3 jaar die vooraf gaat aan dit moment in Johannes 7, ongelooflijk veel gebeurd. De Heer heeft prachtige toespraken gehouden. Denk aan de bergreden. Maar ook schitterende woorden tegen mensen gezegd. Heerlijke beloften uitgesproken over Gods volk. Hij heeft grote wonderen en tekenen gedaan. Vele mensen zijn bevrijd van hun vijanden en hebben genezing ontvangen naar geest, ziel en lichaam. Geweldig! Een hoogtepunt? Ja, dat zou je mogen verwachten. Maar vlak voordat Jezus in Johannes 7 dat loofhuttefeest bezoekt, staat Johannes 6. En wat staat er in Johannes 6? Dat ongelooflijk veel mensen hem verlaten. De grote afval in Galilea heeft dan juist plaatsgevonden. Deze reden is hard en dan heeft de Heer zich helemaal geopend voor de mensen die naar hem luisteren. Deze reden is hard. Wie kan hem aanhoren? Als Jezus dan met zijn discipelen daarover napraat, dan zegt hij, willen jullie ook weggaan? Nee, Heer, zegt Petrus, u hebt woorden van eeuwig leven. Maar wat zal het voor Jezus geweest zijn? 3 jaar lang zich helemaal gegeven. En dan het grootste deel van zijn aanhang, zou je het kunnen zeggen, van zijn fanclub, zouden we tegenwoordig zeggen, weg. Het verdwijnt als sneeuw voor de zon, alsof ze niets hebben ontvangen in de afgelopen jaren. Weg zijn ze. En in Jeruzalem zelf is er ook het een en ander gebeurd. Zeker in die tempel, waar fariseeën, schriftgeleerden, priesters, hoge priesters zich verzetten tegen alles waar Jezus over spreekt. Vijandschap. Ze willen hem doden, dan al. En je familie dan? Nou, daar hoef je het op dat moment ook niet van te hebben. Voor Jezus geldt dat. Als je dat leest in het begin van Johannes 7, dan staat er, joh, zeggen de broers, Ga nou ook eens naar Jeruzalem. Laat zien wie je bent, dan zullen ze in je geloven. En dan staat er zo fijntjes achter. Zijn broers geloofden toen nog niet in hem. Nee. Nee. Op dat moment staat zijn familie ook niet rondom hem en achter hem. Jezus heeft maar één opdrachtgever. Eén iemand die hem leidt en achter hem staat. Ja. Zijn vader. Van al dat gedoe op aarde, al die teleurstellingen met mensen, trekt Jezus zich niets of hoegenaamd niets aan. Het zal hem wel verdriet gedaan hebben, dat geloof ik. Maar hij gaat door. Hij wil alleen maar doen wat hij zijn vader ziet doen. En hij wil blijven spreken over wat hij zijn vader hoort zeggen. En als er dan verwarring ontstaat, zou Jezus komen naar het loofhuttenfeest? Of zou die niet komen? Hij zendt zijn discipelen vooruit. Ga jullie maar. Ook zijn familie, gaan jullie maar. En dan halverwege het feest, dan duikt hij opeens toch in Jeruzalem op, terwijl de meeste mensen hem niet meer verwachten. De spanning van, zou Jezus komen? Ja, en dan, op die laatste dag van het loofhuttenfeest, op die zevende dag, doet Jezus een uitspraak die rechtstreeks vanuit boven komt. Rechtstreeks vanuit het hart van God klinkt. En de diepste bedoeling met dat feest dat gevierd wordt, daar op dat moment aangeeft. Het verwoordt de nieuwe, alles vernieuwende werking die God door zijn woord en geest in mensen wil schenken. Hij wil mensen tot vrucht brengen. Mensen tot bloei brengen. Mensen die kostelijke vrucht laten voortbrengen waar hij al zo lang op wacht. Al dat gerst, al die tarwe, al die druiven, die hele oogstperiode. Het mag iets zijn wat in de hemel zijn beslag gaat krijgen. En dat wil Jezus duidelijk maken, juist op dat moment. Met andere woorden, dat hele gebeuren daar op aarde, waar Jezus te midden van staat, wil hij een illustratie laten zijn van wat God in feite bedoelt. Wat mensen op dat moment zien en meemaken, mag een plaatje zijn bij de preek die Jezus daar brengt. Wat gebeurt er dan op zo'n dag? Als daar feest gevierd wordt, en zeker op die laatste dag. Nou, dan halen de priesters water uit de bron Siloam. En brengen die onder geschal en gejuich naar de tempel. Een priester neemt de kruik water over en giet hem op een schaal. Schiet hem uit in een schaal die daar dan al klaar staat. Waarbij hij dan zegt, met vreugde scheppen wij water uit de bronnen van heil. Nou, dat volk juicht. Geweldig. Met vreugde scheppen wij water uit de bronnen van heil. Een citaat uit Jesaja 12. Water dat in die schaal komt, vloeit door die schaal heen in de bodem, in die berg waarop de tempel gebouwd is. En dan gelooft men dat dat water uiteindelijk uitstroomt in de beek Kidron. Daar vloeit het weer uit de rots. En dat is dan weer een herinnering aan dat water dat in de woestijn hen volgde. Van wanneer Mozes daar op de rots, tot de rots spreekt en tot op de rots mag slaan de eerste keer, dan stroomt er water mee. En die volgt hen op heel die woestijnreis. Dat is inderdaad toch een wonder. Wat een wonder van zorg van God voor zijn volk. Levend water, stromend water, overal waar ze door die woestijn heen gaan. Ja. Ja, wat een zorg van God. Wel, daar herinnert Jezus mensen aan. Die zorg wil God jou geven. Juist op het moment dat je dit allemaal gedenkt en viert. En natuurlijk wijst het ook op dat visioen wat de mensen kennen van Ezechiël, dat daar water stroomt uit de tempel, onder de dorpel door, een beek wordt, een stroom wordt, waarin de bomen des levens geplant zijn, en uiteindelijk stroomt die beek, die rivier, uit in de Dode Zee, waar het alles tot leven wekt. U kent die profetie denk ik wel uit Ezechiël 47. In die setting, terwijl dat zich allemaal afspeelt. En dat volk daar is opgekomen uit alle streken van het land. Het kijkt toe. Het juicht voor de Heer. En dan gaat Jezus staan. Hij gaat staan. Midden in die tempel. Als een heraut van de Heer. Met een aankondiging die dat hele gebeuren wat daar heeft plaatsgevonden in een nieuwe hemelse dimensie plaatst. Hij roept het uit. Hij bazuint het uit met luide stem. De Nederlandse Bijbel heeft in dit vers zelfs, hij schreeuwt het uit. Ja, dat is duidelijk te verstaan voor alle mensen die daar zijn. Laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken. Dus niet alleen maar water halen uit die Siloambron. Laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken. Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft. Zo zegt de schrift. NBG, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Uit de rots, uit de tempel, uit het binnenste van mensen die samen die tempel mogen vormen. Citeert Jezus letterlijk een profeet? Nee, het is geen letterlijk citaat. Het is een samenvatting uit profetische uitspraken van Jesaja, Ezekiel, Zacharia en Joël. Zij samen hebben daarover gesproken. En Jezus combineert dat tot een nieuwe profetie die alles samenvat, maar precies aangeeft waar het om gaat. Ik denk dat het helemaal stil wordt op dat tempelplein. Het gejuich verstomt na deze proclamatie. En ieder vraagt zich af, wat gebeurt hier? Dit moet een profeet zijn. Joh, het is de Messias. Wel nee joh, dat kan toch niet? Nou ja, het gedoe onderling laait weer op. Er ontstaat opnieuw verdeeldheid naar die uitspraak. Sommigen willen Jezus grijpen zelfs. De fariseeën, hoge priesters worden woedend. Ze willen Jezus arresteren. Ze sturen tempeldienaars op hem af om hem te pakken. En wat doen die mensen? Die staan met open mond te luisteren. En vergeten helemaal waartoe ze gezonden zijn. Als ze dan later bij, Jezus, bij de fariseeën terugkomen, dan zeggen ze, ja maar zulke woorden die we nu gehoord hebben, dat is onvoorstelbaar. Ja, die fariseeën en die schriftgeleerde priesters, die lopen over die mensen heen. Wat een stelletje, niets nutten, zeggen ze. Ja, zij weten het. Zij weten het, hoe het zit, ja. Maar wat een woord. Wat een profetische belofte. Wat een schitterend perspectief voor in de toekomst. Maar ook, wat een heerlijk heden voor vandaag. Een mogelijkheden voor ieder die daarna Jezus staat te luisteren. Voor ieder die vanmorgen naar deze woorden hoort. Als jullie tot mij komen, zegt Jezus, vol geloof, vol verlangen. Je hebt het uitgezongen, dat verlangen. Dan kun je drinken. Dan kun je daadwerkelijk met vreugde water scheppen uit de bron van het heil. En niet alleen vandaag. Niet alleen op die laatste dag of op die dagen van het Loofhuttenfeest, want het gebeurde ook op die dagen daarvoor. Maar elke dag. Die bron van het heil, dat ben ik. In mij is die bron. Uit mijn binnenste stroomt dat water van leven. Alles waar het Loofhuttenfeest naar verwijst en op doelt, krijgt zijn nieuwe hemelse betekenis en zijn volkomen vervulling in en door mij, zegt Jezus. Meer nog. Die grote dag, dat hoogtepunt van het feest, wijst Jezus op een nog komend hoogtepunt. Wanneer je van het levend water drinkt, dan krijgt het zijn doorwerking in jou en zijn volledige vervulling in allen die tot mij komen, in allen die in mij geloven, in allen die zich met heel hun hart en leven aan mij geven, want ook uit hun binnenste gaan die stromen van levend water vloeien. Ook zij worden bronnen van heil, waaruit met vreugde elke keer weer levend water geschept kan worden. Telkens weer tot heil van alles en allen rondom hen. Geen beperking daarin, zegt de schrift. Een volkomen vernieuwing in mensen die tot mij komen, drinken van het water en zelf worden tot een bron van levend water. Een volkomen vernieuwing als die mensen samenkomen, ingezameld worden, bij elkaar vergaderd worden, rondom mij, met mij, en zo die volle vrucht gaan voortbrengen waar het Loofhuttenfeest een beeld van vormt. En daar uit voortkomend een totale vernieuwing van hemel en aarde. Ja, wat een perspectief. Het zit erin en Jezus spreekt het allemaal uit. In die ene zin, in die ene profetische proclamatie. Hij ziet het voor zich. Door de geest opgetrokken in Gods werkelijkheid. In de werkelijkheid van het hemelse koninkrijk. Staande in de tempel. Ja, hij vormt het begin van die nieuwe hemelse tempel. Waaruit dat water met de mensen die met hem komen, samenkomen en die gemeente gaan vormen. Dat water gaat vloeien. Wat een vreugde voor Jezus. Niet alleen om dit te zien, maar om dit te mogen proclameren. Op dat moment, hier in Johannes 7. Tegelijkertijd, op hetzelfde moment, staat hij te midden van mensen die hem willen grijpen en hem willen doden. Mensen die hem niet begrijpen. Niet willen begrijpen. Niet tot hem willen komen. Wellicht staat er ook een aantal mensen die zich in Galilea nog vrij recent van hem hebben afgekeerd. En ze staan daar met grote ogen naar hem te kijken. Ik stel me dat zo voor. Hoe die situatie daar op aarde is. Terwijl Jezus in Gods koninkrijk en hemelse werkelijkheid verheven deze woorden spreekt. Wat een tegenstelling kan het soms zijn als je zelf opgetrokken wordt en bent in de werkelijkheid van Gods koninkrijk en dan weer zicht krijgt op wat er rondom jou gebeurt, wat zich tegenover jou opstelt. Wat een verschil tussen die twee werkelijkheden voor Jezus, ook voor jou, ook voor ons, voor mensen die zich bij Jezus voegen en van hem willen ontvangen, willen worden zoals hij, willen ingaan op die woorden van heil, willen drinken van dat water en merken dat er ook water uit henzelf gaat voortkomen. Wat een tegenstelling kun je ontmoeten in je leven van elke dag, ook op feesten, ook bijzondere momenten, keiharde tegenstellingen tussen de werkelijkheid van boven en die van beneden. Maar wat doe je dan? Wat doe je dan? Houd je je in vanwege de werkelijkheid beneden? Of laat je je bepalen door de werkelijkheid van boven? Ik zie dat Jezus zich niet laat tegenhouden door wat er rondom gebeurt. Niet teleurgesteld raakt door wat er al is gebeurd en nog steeds gebeurt. Hij ziet op wat hij de Vader ziet doen. Hij ziet wat God hem toont en doet wat God hem zegt. In alles wat hij zegt en doet wil Jezus zijn Vader eren. Tot eer van zijn Vader leven. Wil hij de wil van zijn Vader doen? Mijn spijs is het de wil te doen van hem die mij gezonden heeft. Hij wil zijn gerechtigheid vervullen. Al Gods gerechtigheid vervullen. Dat zegt hij al bij zijn waterdoop. En dat vult hij in gedurende zijn bediening daarna. Jezus wil God verheerlijken. Te midden van alles wat hem wil kleineren en knechten. En al het andere. Ja, makkelijk gezegd. Al het andere, ja, echt, valt daarbij in het niet. Hoe confronterend het ook kan zijn. Hoe intimiderend het ook op je afkomt. Hoe bedreigend het ook op sommige momenten. Levensgroot staat het dan voor je. Welke vijanden zich ook in de hemelsferen tegen je keren. En hoe die vijanden zich door mensen heen ook kunnen openbaren. En kunnen uitspreken. En alles over jou zeggen. Voor Jezus geldt maar één ding. Hier ben ik, Heer, om uw wil te doen. Ik heb lust om uw wil te doen. Wat een uitspraak van Jezus. Op wat voor moment. Ik hoop dat je iets begint te vatten. Van de omvang, de rijkwijde van deze uitspraak van Jezus. Besef je waartoe Jezus ons uitnodigt. En waartoe dat nieuwe hemelse loofhuttefeest ons toe oproept. Jij mag komen tot Jezus vanmorgen. Jij mag uitbundig feest met hem gaan vieren. Dat wil God. Jij mag met vreugde water scheppen uit de bronnen van heil. Elk die dorst heeft komen, drink. Schep water bij Jezus, die de bron is. Je mag drinken van het levende water dat uit zijn binnenste stroomt, ook vanmorgen hier in ons midden. En neem dan niet alleen een slokje om te proeven. Drink volop tot verzadigings toe. En zodra je dorst krijgt, en het kan vanmiddag al zijn, welk moment van de dag of de week ook, drink, kom bij Jezus, elke dag, elk moment van de dag. En drink onbeperkt van het levende water dat hij uit zich laat stromen. En dat betekent je richten op hem. Ingaan op zijn woord. Werken met zijn woord. Je leven die dag toewijden. Heer, ik geef u mijn hart. Ik geef u mijn ziel. Ik leef alleen voor u. Ook vandaag. Ook op dit moment vandaag, waarin het kei en kei moeilijk is. Heer, ik wil één worden met u. Ik wil vervuld worden van u. Ik wil worden als u. Ja, dat is drinken van het levende water. En vier dat feest dan maar met Jezus. En dat kan je dagelijks doen. Het feest met Jezus beleven, dat is deel hebben aan zijn werkelijkheid. Aan die hemelse werkelijkheid. En besef dat ook voor jou dit feest van het loofhutten gebeuren volgt op het feest van Grote Verzoendag. Al jouw zonden zijn vergeven. En dan hoef je niet tot volgend jaar, oktober, september, tot weer te moeten wachten. Zoals destijds, Grote Verzoendag, één keer per jaar, Yom Kippur. Nee, elke dag. Je komen tot Jezus. Weten dat je zonden zijn vergeven. Dat je gereinigd bent. En opnieuw gereinigd mag worden van zonde. Ja, daar bouwt het op door. Dat ligt eraan ten grondslag. En daar is volledig herstel voor jou in besloten. Dat heeft Jezus bewerkt. Drink van het levende water. En besef de doorwerking daarvan. Drink van het levende water met oog op, zei Trini vanmorgen, met oog op. Een toebereiding. Ja, jij mag worden tot een bron van levend water. Dat word je niet zomaar in één klap. Dat is een toebereiding, dat is een groei, dat is een proces waarin dat levende water wat je drinkt in jou wordt tot een fontein, tot een bron. En het voert je ook steeds hoger op. Laat je mee omhoog voeren. Want als je in de werkelijkheid van beneden blijft denken en leven, komt die bron niet tot ontwikkeling. Het voert jou erop. Het vervult jou met de hemelse overvloed. En het voert je tot de vrucht die God bedoelt. Dat feest van het loofhuttefeest is een oogstfeest. Is een inzamelingsfeest. En weet je waar God op wacht? De landman wacht, zegt Jacobus, een broer van Jezus, die in een later stadium wel degelijk tot geloof en tot het volgen van zijn broer Jezus, zijn halfbroer Jezus is gekomen. Het is de voorganger geworden van de gemeente in Jeruzalem. En hij schrijft dan deze brief. Zie, de landman, God, wacht op de kostelijke vrucht van het land. En heeft geduld totdat de vroege en late regen erop gevallen is. Ja. Vroeg en late regen. Het is nodig om het land weer tot vrucht te brengen. En die kostelijke vrucht uit het land te laten voortkomen. En zo wil Jezus met zijn woord en geest, als vroege en late regen in jou, alles tot ontwikkeling en ontplooiing brengen, zodat jij komt tot die kostelijke vrucht van het land. Ja, het loofhuttefeest. Wat een feest. Een feest van inzameling, een feest van oogst. Een uitbundig feest aan het einde van het jaar. Aan het einde van het aangename jaar des Heren. Aan het eind van dat genadejaar, waarin al Gods genade in mensen zijn doel heeft bereikt. En dat is dan niet een jaar in letterlijke betekenis, maar een periode waarin die vrucht zich zet, rijpt en tot volheid komt. Het wijst op de voleinding, die inzameling. Op het tot één worden van mensen met Jezus. Als een deel van zijn gemeente. Als een lid van zijn lichaam. Ja. En daarin, in dat proces van gemeentewording, van opklimmen, van bewustwording, van samen groeien met Jezus, wordt jouw binnenste steeds verder vervuld van levend water en gaan er stromen ook uit jouw binnenste vloeien. En dan niet af en toe, op zondag, als je je zondagse jasje aan hebt. Nee hoor, voortdurend. Ook uit jou mag die stroom van levend water vloeien. Momenten dat Jezus jou ook aanreikt van, spreek maar, doe maar. Ik leid je, ik laat je zien wat je mag zeggen en wat je mag doen. En dan ben je dus geen bron meer van zoet en bitter water. Daar schrijft Jacobus over. Ook over in zijn brief. Nee, niet de ene keer goed en de andere keer veel en veel minder goed. Nee, alleen toeleggen. Letten op dat zuivere, levende water wat uit jouw binnenste mag vloeien. Eén en enkel positief, vol van liefde en genade. Vol van waarheid en goedheid. Helemaal overeenkomend met wat God bedoelt. En dat hebben we nodig. Zulke bronnen. Zo'n volk. Zo'n oogst. Dat is nodig. Om samen met Jezus, als gemeente van Jezus, alles tot leven te wekken. Vanuit de tempel stroomt water. Vernieuwing, levenwekkend. Wederoprichtend. Alles wat doods, vervallen is, verouderd is. Een vernieuwing van hemel en aarde. Het schepsel van schepsel en schepping. Opdat God zal worden, uiteindelijk, alles in allen. Wat een perspectief. Bereid je erop voor, bereid je toe. Door je nu samen met Jezus helemaal in te zetten voor dat prachtige doel. Daarom vandaag drinken uit die ene bron. Laat elke andere bron voor wat die is. Laat je reinigen, laat je heiligen. En volledig losmaken van het oude. Van alles wat het oude in jouw leven wil vasthouden. Van alles wat het oude in jouw leven wil bestendigen en wil gewoon door laten gaan. Word een zuivere bron van levend water. Let dus steeds op wat je zegt, wat je doet, wat je hoort, maar ook hoe je hoort, hoe je iets zegt en hoe je iets doet. Neem een voorbeeld aan Jezus, hoe hij zich gedraagt en opstelt. Zo Heer, zo mag het worden, zo mag het zijn. En uw geest zal dat in ons bewerken. Uw woord en uw geest, wat vanuit uw binnenste vloeit, zal dat in ons leven bewerken, in ons hart in ons levenshuis en ook in onze hemel. We hebben gelezen, op het moment dat Jezus dit uitspreekt, is de geest nog niet uitgestort. Dat duurt nog een half jaar en 7 weken voordat het bekerfeest, Pinksterfeest is. Maar wij leven in een tijd dat dat Pinksterfeest zijn beslag heeft gekregen. En dagelijks beleefd mag worden. Jezus wil jou, ons, daarmee maken tot een bron van levend water. Hij wil ons bijeenbrengen als lichaam van hem. Doordrenken met zijn Heilige Geest. Waardoor dat gebeurt wat God bedoelt. Besef je de tijd waarin je leeft? En kijk je al met Jezus mee naar de dingen die gebeuren? Of breng je alleen nog maar je noden en je moeite bij Jezus? Mag je blijven doen, maar leer met Jezus meekijken. Leer je met Jezus verheffen en over de dingen, door de dingen heen zien naar wat er in de hemel gebeurt, wat Hij bedoelt. Stel je op zoals Hij. Leer leven vanuit de werkelijkheid van Gods koninkrijk. Wat er ook rondom op aarde gebeurt. Hoeveel mensen je ook verlaten. Hoeveel tegenslag er ook op je afkomt. Hoeveel bedreiging er ook kan zijn. Richt je op de Heer en leef vanuit zijn werkelijkheid. Dan gaat het Loofhuttenfeest worden. Een uitbundig feest van inzameling in hemel en op aarde. Zacharia, de profeet, profeteert erover. Je kunt erover lezen in hoofdstuk 14. Doe dat vanmiddag maar eens. Heer, u hebt woorden van eeuwig leven. Tot wie zouden we heen gaan? Heer, hier zijn wij voor u. Wij willen met u door en samen met u vanuit de vreugde en het perspectief van het Loofhuttenfeest met u verder. Halleluja. Amen.